40. Karel was geïnstalleerd en zou de eerste 2 uur uit de weg blijven. Peter kon nu alle aandacht besteden aan de andere gasten in zijn kelder. Eerst was het de beurt aan de jongen. Hij pakte pen en papier en liep de kelder in, waarbij hij de toegangsdeur achter zich vergrendelde. Hij had tenslotte een andere gast boven en hij wilde niet dat die op de hoogte kon komen van de gebeurtenissen hier voordat hij er gereed voor was. Hij ging een van de kamers in en een verschrikt jongensgezicht keek op bij zijn entree. Hij ging dit voortvarend aanpakken, want door de laatste gebeurtenissen was de noodzaak voor enige haast groot. Nou Daantje, we gaan eens even kijken hoe intelligent jij bent. Ik ben speciaal voor jou op internet gaan surfen en daar vond ik het raadsel van Einstein. Dat leek mij wel wat voor jou om op te lossen. Het volgende raadsel is bedacht door Einstein zelf. Hij beweerde dat 98% van de mensen het niet kan oplossen. Maar jij kan dat als hoogbegaafde natuurlijk wel. Het gaat zo. Er zijn 5 huizen in 5 verschillende kleuren. In ieder huis woont iemand met een verschillende nationaliteit. De 5 personen drinken ieder iets anders, roken allemaal een ander type sigaar en hebben ieder een ander soort huisdier. 1 persoon heeft een vis, de vraag is wie? De aanwijzingen die je hierbij nodig hebt zijn... De Brit woont in het rode huis, de Zweed heeft honden als huisdier, de Deen drinkt thee, het groene huis staat naast en links van het witte huis, de eigenaar van het groene huis drinkt koffie, de man die Pall Mall rookt houdt vogels, de eigenaar van het gele huis rookt Dunhill en de man die het middelste huis woont drinkt melk. De Noor woont in het eerste huis, de man die blends rookt woont naast degene die katten heeft, de man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill rookt, de persoon die Blue Master rookt drinkt bier, de Duitser rookt Prins, de Noor woont naast het blauwe huis, de man die blends rookt heeft een buurman die water drinkt. Nou, ik geef je een pen en een blaadje bij, de aanwijzingen staan erop en je kunt meteen alle gegevens in een tabel zetten. Als ik je moeder zo hoor, heb jij niet langer dan 1 kwartier hiervoor nodig. Ik ga even een kopje thee zetten en dan heb jij het opgelost als ik terugkom. Daan zweette peentjes, dit was niet te doen. Hij kwam er echt niet uit, maar wat zou die gek doen als hij geen oplossing had? De man praatte op een rustige en zelfs vriendelijke manier, maar ondertussen had hij hem wel vastgeketend in een kale ruimte met een bed, een tafel en een stoel. Wat wilde hij eigenlijk? Dat was het meest beangstigende. Daan wou dat zijn ouders hem kwamen halen, maar die wisten natuurlijk helemaal niets. De deur ging open en de man kwam binnen met een dienblad waarop 2 bekers thee en 2 koekjes lagen. Voorzichtig zette hij het dienblad op het tafeltje en keek van Daans lege stuk papier met verbaasde blik op naar Daan. Heb je het helemaal uit het hoofd opgelost? Dat is heel knap. Nou, vertel het me maar, wat is de oplossing?
Ik weet het niet, zei hij met benepen stem. Ik snap het helemaal niet.
Ai, dat is een tegenvaller. Nu moet ik om je intelligentieniveau vast te stellen iets vinden dat makkelijker is. Misschien moet ik het anders doen en beginnen met makkelijke raadsels en dan naar de moeilijker puzzels toe. Oké, ik heb gekeken op raadselsenpuzzels.nl. Hier is er een die gepost is in 2016 door ene Takkie. Het gaat als volgt. Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 centimeter breed en 2,70 meter lang. Elke tree is 1 centimeter dik en zit 34 centimeter van een andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water met 15 centimeter per uur. Hoe lang duurt het voordat het water de bovenste tree van de ladder raakt? Dat is makkelijk, dus nu wil ik wel direct een antwoord van je. Met trillende stem zei Daan dat hij niet zo goed in rekenen was. Maar jongen, hiervoor hoef je echt helemaal niet te rekenen. Denk nou eens even na, simpeler kan het echt niet. Daan kon hem echter met de beste wil van de wereld geen antwoord geven en gokte maar op 4 uur, want hij had wel eens gehoord dat de getijdenbewegingen in blokken van 4 uur plaatsvonden. Wanhopig riep hij daarom 4 uur. Nee, dat is fout. Het antwoord luidt, het water zal de bovenste tree nooit aanraken, omdat het schip met het tij mee zal stijgen. Ik stel je nog 1 vraag en als je daar geen antwoord op kan geven, weet ik dat ik mijn tijd hier zit te verspillen. Klaar? Daar gaat-ie. Jantje werd op zijn vorige verjaardag 24 jaar, terwijl hij op zijn volgende verjaardag 26 wordt. Hoe is dit mogelijk?
Er verscheen een natte vlek in het kruis van zijn broek. Zit je hier nu onder te pissen? Je weet niks en je bent ook niet eens zindelijk. Nee, het is over. Jouw problemen ga ik niet oplossen. Als jij niets kunt oplossen, moet ik jou maar oplossen. Dat zou een klusje voor de komende nacht worden, bedacht hij. 41. Hey Jo, weet je nog de Nationale Vlaaiendag? Theo moest weer lachen toen hij aan de stunt van meneer Wever dacht. Jo keek hem met een gepijnigde blik in de ogen aan. Ik moest direct aan jou denken toen ik zag dat 4 november de dag is van de onbekende held. Zoals je bij dat vuurgevecht in die bedrijfshal moedig in het schootsveld van de schurken lag. Theo's klaterende lach klonk weer op. Lach jij maar. Je weet niet wat het is als het in je rug schiet. Maar weet dan dat ik wel degelijk die onbekende held ben als ik die pijn kan verdragen. Ik zal je vertellen dat het zeker zo was voor ik jou met jou ging werken. Een heel spoor hield me immobiel. Uiteindelijk kon ik weer een beetje normaal bewegen. Maar mijn Achillespees was 2 keer zo dik geworden en daar had ik goed last van. Een kennis raadde mij een uitstekende therapeut aan in Haarlem-Noord. Het werd niet vergoed door de verzekering, maar ik ben er toch naartoe gegaan. Het was een kale reus van een Cubaan met een indrukwekkende spierbundels. Hij had overal in de wereld gewerkt, maar was begonnen als therapeut in een gevangenis voor zware criminelen op Cuba. Batterij aan diploma's hing aan de muur van zijn behandelkamer. Die vent heeft mij zoveel pijn gedaan dat je mij best een held kunt noemen. Hoeveel pijn kan een mens een ander toebrengen? Geweld is nooit de oplossing, zeggen ze. Toch kreeg hij met zijn deegroller en ontzaggelijke spiermassa mijn Achillespees terug tot normale proporties. Ik huil niet snel, maar de tranen biggelden over mijn wangen en aan het eind van elke behandeling stond er een plasje op de vloer. Jezus Jo, je bent weer aardig aan het overdrijven, een deegroller. Jo reageerde beledigd. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet omschrijven. Het zag eruit als zo'n houten deegroller, dus noem ik het een deegroller. Overigens wilde hij na deze succesvolle behandeling verder met mij, maar zijn voorstel om met bloementherapie mijn persoonlijkheid te veranderen, waarna mijn geest volkomen in balans zou zijn, leek mij een te grote tegenstelling tot het eerder vertoonde geweld. Beleefd heb ik dat dan ook afgewezen en de sessies beëindigd. Ik wil echt niet mijn persoonlijkheid veranderen om mezelf te leren kennen. Al die programma's en religies om jezelf te leren kennen, liever niet. Als ik mezelf niet leer kennen, is er ook geen drang om mezelf te veranderen. En dat vind ik prima. Nou, dacht Theo, dat gedoe met nationale en internationale dagen kon hij beter overlaten aan experts als Jo en meneer Wever. Ze namen elkaar mee ermee te grazen, maar als hij zelf iets probeerde, werd de humor direct ontmanteld door Jo. Misschien was de dag van de onbekende held geen goede keuze geweest. Aan de uitweiding van Jo werd gelukkig een einde gemaakt door de melding van de vondst van de auto van Anton. Hij bleek al die tijd geparkeerd te staan bij de begraafplaats. De auto werd al doorzocht door de forensisch specialisten. Theo had het vermoeden dat de uitkomst zou zijn dat Melinda, Randy en Anton met deze auto's naar de begraafplaats waren vervoerd. Zolang ze niets wisten van de moordenaar, hadden ze ook niets aan de door hem in de auto achtergelaten sporen. Weet je wat we zouden moeten hebben, vroeg Jo? Zo'n psychiater of profiler die in het hoofd van een misdadiger kan duiken, terwijl hij hem nog nooit heeft gezien en die bij ondervragingen aan elke beweging van een ooglid of aan het trillen van een neusvleugel kan afleiden dat iemand liegt en ook in welke gemoedstoestand hij zich bevindt. Dat zou wel verdom makkelijk zijn. Helaas bestaat dat alleen in het hoofd van scenario-schrijvers. Hier is nog een melding. Er zijn 4 reacties gekomen op de profielschets die is gemaakt van onze moordenaar. 1 is van een schooljuf, 1 van een medewerker van een supermarkt, 1 van een kapper en 1 van een vrouw die denkt hem gezien te hebben bij het verwisselen van een autoband. De eerste 3 zijn werkzaam in dezelfde buurt. Jo reageerde opgewonden. Dat zou wel eens een doorbraak kunnen betekenen. De eerste aanwijzing die ons naar hem kan leiden. Hij woont ergens in die buurt. We gaan ogenblikkelijk naar meneer Wever om een groot buurtonderzoek te starten. 42. De auto kon natuurlijk een probleem worden. Hij zou vandaag maatregelen nemen om de registratie te wijzigen. Natuurlijk zou de auto altijd naar hem te herleiden zijn, maar als hij zijn plannetje snel ten uitvoer zou brengen, kon dat wel eens verder gesnuffeld door de politie voorkomen. Timing was hierbij belangrijk, maar eerst moest hij boodschappen doen en daarvoor had hij de auto nog even nodig. Karel moest op non-actief worden gesteld, wilde hij alles vandaag voor elkaar krijgen. Het was makkelijk genoeg geweest iets toe te voegen aan het glas verse sinaasappelsap dat hij had geperst. Na een kwartiertje begonnen de rillingen zichtbaar te worden en klaagde Karel over hoofdpijn. Duik jij maar lekker weer de koffer in. Ik denk dat je een griepje onder de leden hebt. Ik kom later vandaag wel even bij je kijken. Karel was blij dat hij terug in bed kon gaan en Peter had nu zijn handen vrij om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Vandaag echter geen koffie of lunch bij de supermarkt, daar was geen tijd voor. Op het moment dat hij het parkeerterrein bij de supermarkt opdraaide, werd hij zich bewust van twee politiewagens bij de ingang. Ze waren sneller dan hij had verwacht. De motor draaide nog en hij zette de versnelling in zijn een en reed rustig het terrein weer af. Hij besloot langs enkele vaste bezoekadressen te rijden om te kijken of die ook al met een politiebezoek werden vereerd. In de 30 kilometer zone tufte hij langs de drogisterij en zijn kapper. Bij de laatste zag hij door het grote raam een agent binnenpraten met Jos. Dat was foute boel. Eerst naar het postkantoor voor een vrijwaringsbewijs en dan zo snel mogelijk naar huis voor de rest van het plan. Enige tijd later had hij het kenteken op naam van Karel laten zetten en de verzekering opgezegd. Hij had ook direct een kopie van het vrijwaringsbewijs naar de verzekeraar gestuurd. Eerst verzekerde hij zich ervan dat Karel nog een tijdje was uitgeschakeld. Een andere klus wachtte hem nog en daarbij kon hij geen pottenkijkers gebruiken.